beste luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld binnenstebuiten door ondernemers te interviewen, telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag heb ik Jeroen Vreeken van De Leiding bij mij zitten. Een zeer boeiend verhaal, maar ik ga hem vooral zelf aan het woord laten. Welkom Jeroen.
Hallo.
Bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Vertel mij eens, wat is De Leiding? Dat heeft niks met management te maken, hè?
Nee, dat heeft alles met leidingen, met waterleidingen te maken vooral. De Leiding is een CVBA, is een sociale onderneming die we hebben opgericht om de drankvoorziening op evenementen en in horeca te verduurzamen.
Ja.
En daarbij focussen we eigenlijk vooral op wat dat we ontdekt hebben, wat het simpelste stuk is daarvan, van de verduurzaming van drankvoorziening, en dat is water. Smakelijk.
En hoe ben jij, want je doet dat niet alleen, je hebt ook co-founders. Hoe, mm-hmm. Hoe hebben jullie dat, wie zit erbij en hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
Goh, ik kom eigenlijk uit de muzieksector. Ik heb lang en nog een stukje in de muzieksector gewerkt. Zowel ik heb management van artiesten gedaan en mijn artiesten op de baan geweest. Ik organiseer ook al heel lang een festival in Gent, de Boomtown Festival. En binnen dat festival zijn wij in 2012, 2013 beginnen experimenteren met allerlei dingen van hoe kunnen we ons festival duurzamer maken. En in die zoektocht zijn we terechtgekomen bij een van de belangrijkste dingen van een festival, alles wat er rond de bar gebeurt en het serveren van drank. En daar hebben wij in een experimenteel project zelf een duurzame bar gebouwd, waarin we alles wat er op dat moment bestond van duurzame technieken en inzichten hebben gecombineerd om de meest duurzame bar ooit te bouwen. We hebben dat ook echt gedaan, die bar bestaat ook. De Boombar heette die bar. Waar we warmterecuperatie in hebben gestoken en batterijvoeding en off-grid elektriciteit.
Daar hebben jullie op de pers gehaald, hè?
Ja, daar hebben we best wel wat aandacht mee gekregen. In die bar zijn we toen ook al begonnen met die bar ging aan de waterleiding. En zowel voor platwater, spuitwater als voor limonades te mengen ter plaatse gebruikten we leidingwater. Mm-hmm. En toen die bar er was, de reacties daarop waren heel enthousiast. Veel mensen zeiden, leuk. En veel mensen zeiden, je moet 20 van die bars maken. Je moet een bedrijf beginnen en 20 van die bars maken. En dan heb je een bedrijf, want dan kan je die bars allemaal verhuren of zo. En zo zijn we eigenlijk aan de oefening begonnen van, oké, kunnen we met wat we geleerd hebben uit dit project inderdaad een nieuw bedrijf starten? En dan hebben we daar redelijk lang over gedaan, omdat we vrij snel hadden gevonden van, zo'n bar verhuren, dat lijkt wel een tof idee, dat is ook een tof idee, maar dat is niet zo simpel. En in de economische realiteit van een festival, waar er ook sponsors zijn en drankproducenten die meer logistieke steun voorzien en zo, is dat niet zo simpel. Dus we moeten verder zoeken naar wat zijn dingen waar we wel zouden kunnen inbreken in het bestaande systeem om het te veranderen. En het eindresultaat van die zoektocht is eigenlijk het eerste businessplan van De Leiding geweest.
Oké. Ja. Als je zegt bij, wie zijn dat dan?
Wel, zoals gezegd zijn we begonnen met een aantal mensen binnen het festival. Ja. We hebben dat ook niet alleen gedaan, dat onderzoeksproject, daar is ook de Hogeschool Gent, de KU Leuven bij betrokken geweest, Varis, de watermaatschappij, dus een aantal bedrijven en instellingen hebben mee dat onderzoek gevoerd. En in de loop van dat onderzoeksproject, zijn er wat mensen mee aan boord gekomen die vanuit verschillende hoeken. En heb ik ook een aantal mensen gezocht om als het moment daar was van nu gaan we dat bedrijf echt starten, om mee eigenlijk als oprichter erin te stappen. Omdat ik kom uit de festivalwereld, ik ken daar veel van. Ik ben, hoe zeg je dat, ik kan alles en niks. Ik ben zo in heel veel geïnteresseerd. Ik ben een generalist, denk ik, of zoiets. Ja. Hoe noemen ze dat? En ik heb eigenlijk bewust gezocht naar iemand die het drankending en de drankensector heel goed kende. Iemand die ik heb leren kennen in de festivalsector. Iemand die vroeger bij Coca-Cola werkte en nog voor Spadel heeft gewerkt. Iemand die nog een stukje ouder is dan ik en ervarener daarin. Die heb ik gevraagd, die was er al een tijdje weg uit de drankenindustrie, gevraagd van, wil jij dat mee? Want we hebben veel contact gehad in de loop van dat onderzoeksproject en gevraagd van, wil jij dat mee oprichten? En die heeft er eigenlijk direct ja op gezegd. En ik heb dan anderzijds ook een oude jeugdvriend opgesnord die op de hoogte was van alles wat investeren en financiering van sociale ondernemingen was. Die een tijd gewerkt heeft voor een aantal investeringsfondsen, vooral voor een aantal impact-investeringsfondsen, onder andere SI2 Fund, een van de fondsen van Piet Kolruit.
Ja.
En met die mensen, en dan nog, ik vergeet nog iemand, onze jongste medeoprichter, de jonge architect die mee de Boombar had gedesigned, met die drie andere mensen wist ik van oké, het marketing en het marktstuk...
Ze hebben daar heel bewust naar mensen eigenlijk op zoek gegaan die over die domeinen meer wisten dan
jij. Ja, dat ik het financiële, het marketingding en het technische ding, dat allemaal zo wat mee in, bij de oprichters zat. Omdat ik kan al die dingen ook... Allee, ik ben al heel lang zelfstandige en ondernemer. Ik heb lang een café gehad. Ik kan die dingen wel, maar dit was toch nog wel iets anders. En dan had ik wel het idee van, ik heb die mensen of dat soort mensen echt nodig, anders begin ik er niet aan. En het was ook een test van, willen die mensen, die redelijk straffen, die redelijk wel hooggeprofileerde mensen zijn, vind ik, zijn die zo gek om daarmee in te stappen? Want het is geen evident idee wat we doen. Willen die dat doen? En dat was voor mijn eerste check van, als die mensen dat niet willen doen, moet ik misschien nog eens nadenken of ik het wel ga doen.
En als ik terugblik naar die co-founder die bij Coca-Cola heeft gewerkt, is dat ook iemand die mee de petflessen, dat had je voor het interview gezegd, hè? Ja. Dat iemand die mee de petflessen op de markt heeft gebracht?
Goh, dat is iemand die effectief mee in de beleidslijnen heeft uitgestippeld in de periode dat Coca-Cola inderdaad bijvoorbeeld beslist heeft om voor... de event, het formaat dat ze op events gaan gebruiken, dat inderdaad naar pet is gegaan. Wat we
dus
nu
hij heeft
overal
ook klimaat
zien.
Mee naar de...
Ja, hij heeft inderdaad een stuk mee die beslissing genomen, die een combinatie is geweest van marketingbeslissingen, commerciële beslissingen. En, maar waarvan ondertussen duidelijk is, en dat is voor ons allemaal duidelijk, en ik denk voor iedereen wel stilaan duidelijk, dat een beslissing is die we moeten terugdraaien.
Maar als ik het goed begrijp, voor de kijkers en de luisteraars thuis ook, of onderweg, jullie produceren leidingwater, of jullie nemen van een leidingwater en zorgen ervoor dat drinkbaar water wordt. Wat is het concreet product of de service die jullie aanbieden?
Ja. Dus wat wij eigenlijk willen, is dat je in België, en nadien ook in veel andere landen, mensen stoppen met flessenwater te kopen, omdat flessenwater een verpakking inhoudt en vooral ook transport van water inhoudt. In België worden er miljoenen kilometers gereden om water te transporteren. Terwijl dat water gewoon uit de leiding komt en eigenlijk gewoon via de zwaartekracht naar ons wordt getransporteerd.
Dat is belachelijk dus, vind je?
Dat is eigenlijk totaal onzinnig.
Ja.
En wat wij aanbieden zijn de tools en de diensten om in een professionele context, horeca of events, om dat op een deftige manier te serveren.
Okay.
Dus wij zeggen niet dat wij leidingwater drinkbaar maken, want leidingwater is perfect drinkbaar. Je kan perfect van de kraan drinken thuis en je moet dat vooral doen. Hè. Dat is ook goedkoper trouwens. Dus
wij thuis hebben een Brita.
Ja. Maar dat is zelf, of is het zelf niet nodig. Enfin, je kan om de smaak een beetje neutraliseren filteren, dat is ook niet verkeerd. Maar het leidingwater zoals het is perfect drinkbaar, is van heel goede kwaliteit in dit stuk van de wereld. Maar om dat goed te kunnen serveren, daarmee bedoelen we dat gekoeld is, dat je dat op een gemakkelijke manier in glas kan gieten op piekmomenten. En dat je daar bubbels in kan steken om bruisend water te maken. Daarvoor heb je wel wat materiaal nodig. En dat is eigenlijk, ons verdienmodel zit in het aanbieden, in het verkopen en het verhuren van dat materiaal.
Ja, de service.
Ja.
Ja.
Dus de machines, de watertaps om water te koelen en al of niet te carboniseren, zodat het spuitwater wordt. En dan als kleine aanvulling ook de mogelijkheid om het te mengen met siropen, zodanig dat je zelf limonade kan maken. Want wat veel mensen niet beseffen, is dat... Ook in of het nu cola of het maakt niet uit welke softdrink is, 85% daarvan is ook water. Dus als je een vrachtwagen ziet rijden met softdrinks, dan moet je weten dat 85% van die vrachtwagen gevuld is met leidingwater trouwens, want dat is de grondstof van die softdrinks. Dus het is natuurlijk een beetje absurd dat we in deze tijden van energie en mobiliteitsproblemen en klimaatissues water gaan transporteren in limonade, terwijl je dat perfect ter plaatse kan mengen op de plaats waar je het nodig hebt.
Ik vermoed dat jullie klanten vooral de horecasector, evenementen dan, en zo zijn. Genieten jullie momenteel veel tractie of in welke fase zitten jullie nu?
Goh, we komen een beetje uit de evenementensector en we vinden evenementen ook heel belangrijk, omdat dat een sector is die ons heel veel exposure kan geven, denken we.
Ja, en jullie roots ook een beetje mis, hè?
Ja, het zijn onze roots, we kennen die. En dat is ook wat we als eerste ding gedaan hebben. Afgelopen zomer in 2018 hebben we 10 festivals gezocht die trouwens ook mee aandeelhouder zijn geworden. Dus die een aandeel hebben gekocht van onze onderneming. En die als aandeelhouder mee de start hebben mogelijk gemaakt. En beginkapitaal hebben voorzien waarmee we onze eerste toestellen hebben gekocht. Die we dan ook op die 10 festivals hebben gebruikt. Dus dat is het eerste wat we gedaan hebben. En na de zomer... zijn we gestart dus met die verhuuractiviteit op punt te stellen om daar echt mee de markt op te kunnen gaan van de evenementenmarkt. En ook de markt van horeca, waar we toestellen verkopen aan cafés, restaurants of alle mogelijke plekken waar gegeten en gedronken wordt.
Ja.
Op dit moment denk ik dat we kunnen zeggen dat we eigenlijk best veel, sneller dan voorzien, tractie krijgen. We hadden eigenlijk het niet kunnen of durven bedenken dat de omstandigheden en de thema's die momenteel leven bij de mensen en die in de pers zijn enzovoort, rond het klimaatdebat, ons enorm helpen. Steeds meer mensen hebben wel door van ja, we moeten iets doen. En ja, hetgeen wij aanbieden is iets dat heel makkelijk is. Is iets dat heel
laagdrempelig.
Ja, ja, het is laagdrempelig. Het is ook technisch redelijk simpel. En financieel, business-wise, voor een horeca-uitbater is het eigenlijk een no-brainer in de zin dat het hem eigenlijk niks kost, misschien financieel niks uitmaakt of misschien zelf beter uitkomt.
Ja.
Dus dit is een voorbeeld van een maatregel die je kan nemen om iets te doen aan het klimaatprobleem, waarbij niet de vraag is wie gaat dat betalen, maar waarbij de situatie zelf is, dit brengt mij op.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Denk je dat we, want dat is onlosmakelijk verbonden met jullie start-up, het topic van klimaat naar boven te halen, denk je dat er te veel gespuit wordt bij de regering en de overheid? Zo van, ja, maar de klimaatproblematiek, dat brengt toch wel een kost. Wie gaat dat betalen? Denk je dat daar te veel wordt op gefocust? In plaats van te kijken naar welke bestaande middelen en welke eenvoudige, laagdrempelige initiatieven, mm-hmm, zoals dat van jullie, net een winst in enige vorm kan opleveren?
Ja, allee, de vraag wie bepaalde maatregelen gaat betalen, is uiteraard volledig terecht. Want sommige dingen gaan ook geld kosten. Maar ik vind het inderdaad jammer dat het totaalplaatje niet wordt bekeken. En met totaalplaatje bedoel ik één, laat ons kijken naar dingen die geen geld kosten. En er zijn er zelf inderdaad, zoals wat wij doen, die geld opbrengen. Dat is natuurlijk helemaal goed, dat is een win-win op alle gebied. En het totaalplaatje, daarmee bedoel ik ook, laat ons eens kijken wat het gaat kosten als we niks doen.
Ja.
Want er zijn heel veel dingen aan het verkeerd lopen. En als we verder doen zoals we bezig zijn, de kosten om te gaan met de klimaatverandering gaan ook heel hoog oplopen. Dus
ja,
we moeten dat debat heel eerlijk voeren. En het is niet of-of, het is van inderdaad, wie gaat dat betalen? En laat ons ook kijken wie het gaat betalen als we het gewoon laten mislopen.
Ja, ja.
En bij de vraag wie het gaat betalen, moeten we ook kijken wie verdient er nu geld aan bepaalde dingen die we moeten omvormen. Dus wie kan er misschien mee investeren? En ik denk dat dat alleen zal lukken als er een brede coalitie komt en de bevolking en ondernemers en de overheid, we gaan dat samen moeten doen.
En er moet een klimaatwet dan komen, vind jij?
Ik denk wel dat het logisch is dat dat inderdaad wettelijk verankerd wordt.
Ja, 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 ja. Dus jij bent een van die mensen die dan mee met de betoging achter Anuna loopt, of trek je het niet zo ver?
Oh, ja, ik ben effectief wel een paar keer naar de klimaatmarsen geweest. Ja.
Ja.
Het is niet mijn gewoonte om te gaan betogen of zo. Nee. Het was geleden van mijn studententijd, dat het toch al lang geleden is.
Het ligt je zo na aan het hart dat je toch wel zegt van, ik zet mij daarachter, letterlijk en figuurlijk.
Ja, ik denk dat wel dat belangrijk is. En het is ook, ik geloof ook wel, hetgeen er nu aan het gebeuren is ik heb zelf geen kinderen, maar wat ik zie gebeuren bij mensen rond mij, is dat er, het wordt een ding aan de keukentafel. En ik denk dat gewoon, de keukentafel is de ideale plaats voor nieuwe ideeën.
Ja.
En wat er nu gebeurt, is dat jonge mensen hun ouders gaan inspireren en gaan beïnvloeden aan de keukentafel. En dat is gewoon een ongelooflijk sterk wapen. Dat denk ik, dat is echt een momentum dat we moeten aangrijpen allemaal.
Ja.
En wij hebben ook bewust mee de Sign for My Future oproep mee ondertekend.
Ja.
Wij zijn een van de mini-bedrijfjes, hè, want dat zijn een paar heel grote bedrijven die dat ook, enfin, niet alleen bedrijven, ook middenveldsorganisaties en zo, maar wij zijn dus een van de mini-ondernemingen die dat ook mee heeft ondertekend. En ik heb er ook geen minuut over getwijfeld om dat te doen, omdat dat is net ook een coalitie van bedrijven, belangenorganisaties, middenveldorganisaties, milieuorganisaties, om te zeggen van, het is niet, de bedrijven zijn slecht en hebben het allemaal verkloot en die gaan het redden. En zo simpel is het niet. Hè. Het is hyper ingewikkeld. Dus het gaat ook alleen maar gaan als iedereen mee nadenkt en mee investeert.
Ja. Wat denk je dat vanuit de overheid en dan in samenwerking met ondernemingen zoals die van jullie, wat de eerste stap nu is? Moet er nu direct op de agenda? Welk hoogste agendapunt moet nu direct?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Oh, ik denk dat het heel belangrijk is dat er wat we allemaal weten, namelijk dat de kosten, dat bepaalde milieukosten niet worden doorgerekend. Allee, als we daar al mee zouden beginnen, voordat we beginnen denken aan ingewikkelde fiscale koterij, maar als we gewoon zouden denken van we gaan effectief de milieukosten van bepaalde dingen effectief doorrekenen, hè, dat de vervuiler echt betaalt, of dat toch een stuk in die richting opschuiven, dan denk ik dat wel een hele stap zouden zijn. Want er zijn een aantal dingen die nu qua prijs, dat weet iedereen, die niet kloppen. Die te goedkoop of te duur zijn. En ik denk, moesten we de juiste kosten doorrekenen, dat je al heel veel verandering zou zien.
Zodra dat jullie zouden doorbreken op grote schaal, wat denk je dat de verliezen zullen zijn voor bedrijven zoals een Coca-Cola? Of denk je, hoop je daarmee samen te werken? Wat is daarin de ambitie?
Ja, ik denk... ik geloof heel hard, anders zou ik het niet doen, dat we effectief veel op termijn dat onze ideeën echt wel op een grote schaal gaan doorbreken. Ik denk niet dat wij dat alleen gaan doen. We gaan wel bondgenoten... er zijn al bondgenoten en er gaan er nog opduiken. En ik ben ook overtuigd dat de bedrijven die nu een stuk van het probleem vormen of het probleem mee hebben gecreëerd voor een stuk, gaan moeten mee veranderen. En diegenen die het niet gaan doen, gaan het gewoon niet halen.
Ja.
En ik ben daar niet naïef in. Dat gaat morgen niet gebeuren. Maar ik denk wel... ik weet zeker... De grote bedrijven, de drankproducenten die nu veel plastic verpakkingen en zo produceren, die weten even goed als iedereen dat niet gaat, dat niet zo kan blijven duren. Het is alleen niet zo makkelijk natuurlijk om zo'n een grote industrie en zo'n grote setup zo rap om te turnen. Maar ze weten dat wel. En de vraag wordt mij dikwijls gesteld van wat ga je doen als Coca-Cola morgen aan je deur staat om samen te werken of zo. Wat ik niet ga doen is zeggen, ik ga niet de deur dichtslaan of zo. We gaan sowieso praten. Ik wil zeggen, er is geen reden om niet te praten.
Je wil de discussie ook echt aangaan, het gesprek echt aangaan.
Ja, en ik denk, wij zijn een impactonderneming. En wij zijn echt een impactonderneming. Dat wil zeggen dat wij een sociale impactonderneming. Onze sociale doelstelling, in dit geval onze milieudoelstelling, is voor ons even belangrijk als ons rendement. Dat zijn dingen die samengaan. Wij komen daarvoor uit, onze investeerders weten dat ook.
Mm-hmm.
En wij gaan ook alleen maar in zee met investeerders die dat onderschrijven. Anders komen we er trouwens financieel ook niet uit. Dus wij doen niet aan winstmaximalisatie om de winstmaximalisatie, want dat gaat dikwijls ten koste van onze sociale doelstelling. En als impactonderneming is onze impact gewoon, dat staat op nummer 1.
Ja.
En als het helpt, want als morgen een aantal grote bedrijven die nu het probleem mee hebben gemaakt, ons beginnen te imiteren om ons wind uit de zeilen te nemen, dan ga ik super gelukkig zijn.
Ja.
Dus misschien zou dat zelf willen zeggen dat wij iets anders gaan moeten doen of dat wij moeten bijsturen of
pivoteren,
zo.
Ja.
Maar het is niet... het voorbestaan van ons bedrijf is niet de hoofdbedoeling van ons bedrijf. We bestaan niet om te bestaan, we bestaan om die impact te maken.
Ja.
En alles wat dan helpt om die impact te krijgen, dat is goed. Dus in die zin hebben wij... we hebben uiteraard concurrenten of zo, maar mensen die hetzelfde doen als wij zijn onze bondgenoten in het maken van die impact.
Het gevaar dat ik wel een beetje vrees, is dat er heel veel bedrijven momenteel zijn die op heel de klimaat... Ik ga het nu een hype noemen, voor alle duidelijkheid, dat is het niet, maar voor veel mensen en bedrijven is dat wel een opportuniteit om het als hype te beschouwen en zich dan schuldig bevinden aan greenwashing-praktijken en dergelijke. Mm-hmm. Hoe zie jij zoiets?
Ja, het is zeker zo dat... Dat er veel greenwashing... greenwashing bestaat al lang. Hè.
Ja.
Er worden ook prijzen voor uitgereikt. En inderdaad, veel grote bedrijven maken zich daar schuldig aan. Maar ik denk dat we de discussie van... het is greenwashing, dus we werken niet samen of dus we praten niet. Dat is wat er vanuit de milieubeweging of vanuit een bepaald stuk van de milieubeweging al een tijdje gebeurt. En ik denk dat we moeten toegeven dat het resultaat is dat we er zo niet komen.
Ja.
Dus ik denk dat we moeten niet naïef zijn en we moeten greenwashing blijven benoemen als greenwashing. Maar we moeten daar ook de voordelen van inzien. Elk project dat een experiment is om iets te doen, zelf al is greenwashing de eerste motivatie, kan wel inspirerend zijn of kan wel helpen om te tonen dat sommige dingen kunnen. En elke samenwerking, zelf al is het met iemand die greenwasht, is een samenwerking...
Een stap in de goede richting.
En geeft ons tenminste de mogelijkheid om elkaar erop aan te spreken.
Ja.
In die lijst van bedrijven die mee dat ding hebben ondertekend van Science for My Future staan een paar grote bedrijven waarvan we allemaal weten dat heel grote vervuilers zijn.
Ja.
Maar ik denk van oké, wij staan nu samen op die lijst. Enfin, ik weet niet wat ze naar mij gaan luisteren als ik ooit die mensen tegenkom, maar dat is toch goed. Ik kan hun vanaf nu, als ik ze tegenkom... Ik kon dat vroeger niet. Ik kan u nu zeggen, we hebben dat samen ondertekend. Wat ga je doen? En in die zin vind ik dat geen punt op dezelfde lijst te staan als mensen die misschien wel soms eens greenwashen. In de zin van dat ik denk van, we gaan het samen moeten doen en op die moment, we zijn tenminste on speaking terms. Ja. En ik ga proberen om het te greenwashen en wij gaan dat met onze onderneming niet doen. En ik ga mijn mond niet houden als ik dat zie gebeuren om te zeggen van, je bent niet eerlijk daarin, want je moet transparant communiceren.
Je hebt gelijk.
Maar ik ga daarom niet de dialoog sluiten of zo.
Nee, dat begrijp ik. Ja, je zegt van we zijn een impactbedrijf, we zijn een sociale onderneming. Je beseft dan ook waarschijnlijk dat je heel veel geluk hebt met de timing. Want je zegt van het voorbestaan van het bedrijf is niet meer hoofdzakelijke prioriteit. Maar je komt wel net met je bedrijf op de markt, net wanneer er zo een groot raakvlak en draagvlak eigenlijk
is. Ja. Het is inderdaad, we hebben het al vaak gezegd de laatste maanden, van wat het niet beter, zoiets zou je niet kunnen bedenken. Allee, voor zover dat je dat zou kunnen opzetten, maar als je zou zeggen, hoe kunnen we viraal marketinggewijs iets forceren, je zou het nooit kunnen bedenken om zoiets te doen. Ik ben persoonlijk met die dingen bezig van 2013. Hè. Ja. Toen zijn wij begonnen op ons festival, maar als een van de eerste festivals herbruikbare bekers te gebruiken en zo'n dingen en te zeggen van, dat kan toch zonder wegwerp en zo. Dus ik wil zeggen, voor mij is het niet iets dat we nu rap gedaan hebben.
Nee.
We zijn er al lang mee bezig, maar ik ben super gelukkig dat... Ja.
Het werk nu, van lange adem oplevert.
Ja. En dat we nu dit doen en dat eigenlijk op alle gebieden, op verschillende snelheden natuurlijk, maar de overheid, de bedrijven, dat er heel veel mensen de klik aan het maken zijn van we gaan hier iets moeten doen.
Hoe moeilijk is dat eigenlijk om een sociaal onderneming te zijn? Wat zijn zo volgens jou de voor- en nadelen daarvan?
Goh.
Want meestal krijg ik hier start-ups over de vloer die een disruptieve technologie hebben en die daardoor funding willen ophalen en impact willen maken, maar ook wel winst.
Ja.
Hoe zit dat bij jullie? Wat zijn de voor- en nadelen die je zelf ervaart?
Voor alle duidelijkheid, wij willen ook winst maken. Ja. Hè? Wij willen winst maken omdat wij moeten groeien en wij willen groeien omdat we impact willen maken. Ik vind dat eigenlijk niet. Ik ben de hele tijd bezig met. Ik ben een sociale onderneming. Ik ben een sociale onderneming.
Ja.
Ik vind dit gewoon ondernemen op een manier die mij ligt of zo.
Ja.
En die voor mij qua gevoel klopt en ik kan in de spiegel blijven kijken. Maar dat is inderdaad niet zo makkelijk altijd in de zin dat. Dat het de focus houden op de beide dingen en het evenwicht daarin houden is een uitdaging wel.
Ja.
Want een keer dat een aantal dingen beginnen marcheren, je komt automatisch op punten en beslissingen dat je zegt, hier zouden we eigenlijk door in zo'n model te gaan of dit te doen of zo'n prijsmodel zouden we kunnen meer winst maken. Maar dan hebben we tot nu toe nog altijd de reflex van, oké, dat is waar, maar wat gaat... Dat verhoogt de drempel, dus minder mensen gaan het doen, dus we gaan dat niet doen.
Ja, dus echt trouw blijven aan die visie die je voor ogen hebt.
Ja, maar het voordeel... dat vroeg je ook. Het voordeel is dan wel ook dat we hebben het voordeel van de duidelijkheid, denk ik, of zo. Als je daar duidelijk in bent.
Ja, de positionering is wel heel
helder. Ik geloof dat het... Wij gaan niet zoveel geld moeten uitgeven aan marketing, denk ik, omdat ons verhaal is onze marketing. En dat verhaal is wat het is en dat is geen bedacht verhaal. Allee, dat verhaal...
Heel authentiek.
We moeten daar niks bij uitvinden of zo.
Ja.
En tot nu toe merken we ook, we zijn natuurlijk nog maar begonnen, maar we hebben duizenden betrokkenheidscijfers bij Facebook-posts en zo. We hebben nog geen euro advertising uitgegeven. Enfin, ik zeg dat we dat nooit gaan doen. Op een bepaald moment... We gaan dat wel bekijken, zullen we dat wel... Ik wil dat ook niet uitsluiten. Maar we hebben eigenlijk op een organische manier al heel veel bereik gehad. Hè.
Ja.
Gewoon door het verhaal.
Ook en, de timing, hè? Ja,
ja. Het valt heel goed. Ja.
Ja.
Dus dat is een voordeel. En een ander voordeel is dat we qua funding... mensen die op zoek zijn naar grote rendementen, die vangen bij ons bot. Want daar zijn we eerlijk in dat wij niet voor de echt grote rendementen, dat bij ons... niet zal gaan, omdat wij sluiten geen grote rendementen uit, maar als die er zijn, gaan we die heel hard gebruiken om te groeien. En maar eventueel een klein stukje om aandeelhouders of om dividenden uit te keren, hè, om rendementen op kapitaal te geven.
Dat is echt
die impact. Maar net door te zeggen van daarvoor doen we het, er is wel geld aanwezig in het systeem. Bij privépersonen, investeringsfondsen. Ja. Mensen zijn op zoek naar zoiets ook.
En keren jullie zelf loon uit of zeggen jullie van zelfs dat moet niet? Want je zegt Ik heb jou eerder al gesproken en daarin zei je wel van, ik ga eerlijk zijn, allee, ondernemen, wat is er nut van ondernemen als je er niet van, ook niet van kunt leven? Ja. Natuurlijk wel een boterham op tafel kunnen leggen.
Nee, wij keren onszelf wel degelijk een vergoeding uit. Een bescheiden loon, allee, geen dik loon. Maar omdat ik zou het ook niet duurzaam vinden om te zeggen, allee, het zou misschien even leuk lijken om te zeggen, ah, we gaan dat vrijwillig of naast ons ding doen. Enfin, het ding is, als we willen dat dit lukt, moeten we dat ernstig nemen, moeten we daar met de juiste mensen goed op werken, moeten die daar tijd voor hebben en dus moet je die daar correct voor vergoeden.
Ja.
En dat geldt voor ons evenzeer. Als wij morgen allemaal dat er bovenop moeten doen, naast een andere job, en allemaal binnen 2 jaar of binnen 2 maanden met een burn-out zitten, dan zijn we ook nergens. Hè? Dan is onze impact ook mislukt. Dus ook daar, we proberen ook, maar dat is zeker nog een van de grote uitdagingen, om in hoe we ondernemen en hoe we intern met elkaar, met de mensen, want we staan nu voor de eerste aanwervingen en zo. We moeten daar ook consequent in zijn. Het zou onnozel zijn om naar buiten toe te zeggen, wij zijn een sociale onderneming en wij gaan voor duurzaamheid enzovoort. En dan intern onszelf en de mensen die voor ons werken een beetje af te jakkeren en niet correct te behandelen, dat zou niet duurzaam zijn.
Toen je daarnet zei van, ik zelf, voor mij, de timing zit goed nu, maar ik zelf ben er wel sinds 2013 mee bezig. Ik kan me voorstellen dat, net wat je ook op steun van buitenaf moet rekenen, zeker bij de overheid en zo, het gaat soms tergend traag. Ben je soms niet bang dat die traagheid jullie de kop kan kosten?
Goh, dat is moeilijk te lezen eigenlijk, in de zin dat de overheid werkt op heel veel verschillende snelheden.
Ja.
Hè?
Ja.
En op zich, wij hebben de overheid niet nodig, in de zin van, ons plan is niet om hele tijd subsidies of innovatiesteun of zo'n dingen. Ons plan steunt niet op overheidssteun, wat niet wil zeggen dat wij geen overheidssteun zouden aanvaarden. Enfin, in het voortraject hebben we een stuk innovatiesteun gebruikt van de overheid. Ik denk dat we dat ook goed gebruikt hebben, want er is nu een nieuw bedrijf, dus dat is alvast gelukt. En ik sluit niet uit dat we nog in bepaalde fases voor dure ontwikkelingen of zo ook steun zouden vragen. Maar eigenlijk denk ik dat het belangrijkste is dat de overheid de omkadering goed doet. Het is toevallig of niet, maar vrijdag is op de Vlaamse regering een nieuwe wet goedgekeurd die vanaf 2020 wegwerpverpakkingen op evenementen verbiedt. Plots is dat daar. Ik ben er zelf een beetje verbaasd van dat er nu is. We zijn daar al lang met een aantal mensen voor aan het ijveren om dat te krijgen, omdat we vinden dat de taak is van de overheid om een wetgevend kader rond dat soort dingen te maken. En nu plots is dat daar. Dat is al een jaar onderweg, maar ik had nooit gedacht dat het zo snel ging gaan. Dus soms in één keer gaat het snel. Ja, en de reden waarom het er nu zo snel is, zal ook niet toevallig zijn. En zal ook geïnspireerd zijn door weet ik welke omstandigheden en willen scoren. Het doet er niet toe, het is er. En dat is het belangrijkste.
In het begin van de aflevering zei je dat je in een verleden, je hebt 20 jaar een café...
18 jaar een café
gehad. 18 jaar een café. Dus, je hebt wel ervaring met ondernemerschap. Je kent klappen van zweep. Mm-hmm. Maar nu is het toch iets helemaal anders.
Absoluut.
Welke lessen als zelfstandig ondernemer dan? Of op welke manier ben jij jezelf tegengekomen onderweg van toen, maar eigenlijk vooral nu, wat je met de leiding aan het proberen bent?
Goh, ik denk dat de klassieker is, denk ik, toch, als ik denk aan de vroege jaren toen ik als zelfstandige startte, je doet dat hopelijk omdat je dat graag doet. Je doet iets waar je achter staat en waar je met hart en ziel in gelooft. En dus het typische gevaar is uiteraard dat je in het rood gaat. Hè?
Ja.
Dat heb ik zeker gedaan vroeger. Ja. Maar ik spreek dus echt over gelukkig een hele tijd geleden. Dat is zeker gebeurd en dat is denk ik de valkuil nummer 1 voor jonge ondernemers.
Ja.
Ik ben nu 47, dus ik ben niet meer zo jong. En ik heb mezelf ook beloofd, nadat dat is gebeurd, van ik ga dat nooit meer doen. Ik ga wel blijven dingen doen die ik wil doen, ik wil ervoor gaan. Ik wil er heel hard voor gaan, maar ik ga mijn eigen gezondheid niet op het spel zetten. Als het niet, het is ook maar een onderneming.
Ja, ja. Jij relativeert dat. Je hebt niet zoiets van, ik werk 24/7.
Nee.
Ik slaap 3 uur en meer heb ik niet nodig.
Nee,
dat is niet jouw manier van... niet jouw modus operandi.
Nee. Ik geloof ook niet in mensen die maar 3 uur slapen. Er zijn 100 voorbeelden van dat die dikwijls niet zo goed functioneren. Maar, en onze politici zijn daar het beste voorbeeld van. Die slapen allemaal te weinig en die nemen dikwijls slordige beslissingen.
Ja.
Ik denk ook, er zijn fases. Hè. Ik bedoel, als je 20 bent, misschien moet je dat ook... er is ook niks verkeerd met als je 20 jaar bent en je start om er even heel hard voor te gaan of zo. Ja, ja, ja. Dat is ook niet erg. Ik denk alleen dat het goed is om te weten dat je dat niet kan blijven doen.
Nee, dat is waar.
Dat je dat niet kan blijven doen en dat dat iets is waar je gewoon om het vol te houden en om de juiste beslissingen te nemen zo kunt doen. En momenteel is eigenlijk de grootste uitdaging, ja, het blijft een uitdaging om grenzen te stellen, omdat je voelt, de fase waar we nu in zitten is superboeiend, omdat er van alles gebeurt en we krijgen heel goede reacties en het is zo, we worden overvraagd op heel veel gebieden, dus het geeft wel het gevaar om terug in het rood te gaan is er, dus dat is een permanent ding. En daarnaast is de grote uitdaging, als dat dan lukt om het in de hand te houden, is de tweede uitdaging van, ja, is keuzes maken.
Ja.
En dat is echt moeilijk, omdat we krijgen elke week wel een nieuwe vraag om iets te doen. Of kunnen jullie dat doen of dat leveren? Of hebben jullie daar al over nagedacht? En dikwijls heel relevante dingen. Hè? Wij zijn nu bezig met evenementen en horeca. Als je begint na te denken van, ah ja, waar wordt er nog water en wegwerpverpakkingen? Sportevenementen, de 20 kilometer van Brussel en marathons en zo'n dingen. En scholen en voetbalclubs en... Allee, en hotels en broodjeszaken. En, allee.
Ja, ja, ja.
En voordat je het weet, ben je op 13 verkoopskanalen aan het werken en doe je niks nog goed.
Nee,
dat is nu echt de grote uitdaging. Los van het feit dat we dat natuurlijk allemaal willen doen, want we willen de wereld veranderen. Dus we moeten nadenken hoe kunnen we dat opschalen. En niet alleen opschalen binnen de kanalen die we doen, maar ook naar andere kanalen. Maar we moeten natuurlijk dat goed doen. En dat is de grote uitdaging. Ja.
En wat zijn jullie next steps nu?
We zijn eigenlijk momenteel een groot stuk van het plan dat we hadden voor de eerste 3 jaar is eigenlijk nu bijna klaar. Veel sneller dan voorzien. Dus eigenlijk is onze eerste volgende stap concreet is eigenlijk, we zijn eigenlijk aan een eerste opschaal stap bezig. En ook de financiering daarvan. En dat is veel sneller dan voorzien. Dus dat is ook wel even alles tegelijk, want we zijn dan met onze eerste aanwervingen bezig.
Ja.
En een financiering voor een opschaling, omdat we gemerkt hebben dat een aantal dingen die we aan het doen zijn makkelijker gaan dan we dachten. En dat we denken genoeg parameters te hebben om te weten, om een punt te maken van, zo, om te gaan kwantificeren, zo kunnen we dat opschalen. En dat we dus genoeg in handen hebben om centen te zoeken om een snelle opschaling van een aantal activiteiten te gaan doen.
Dus toch veel dingen tegelijk. Dus toch misschien af en toe 3 uur slaap.
Ja, maar 3 uur is wel heel weinig. Ja. Nee. Maar ik probeer... de kunst is, of de poging om dat allemaal inderdaad... Ook al is alles tegelijk om
time management.
Om stap voor stapje inderdaad te gaan nemen. En probeer genoeg tijd te steken, gelijk in die aanwervingen die we nu aan het doen zijn, om snel de juiste mensen te vinden, zodanig dat een aantal dingen van mijn bord kunnen.
Ja.
En dat ik kan bezig blijven met vooruit te kijken. Want we zitten nu, ik denk dat dat ook heel typisch is, met de 4 oprichters, we zijn ongeveer alles zelf aan het doen. We zijn onze eigen secretaris, onze eigen salesmanager en onze eigen alles. Ja. En dus de orde van de dag dreigt ons natuurlijk te overspoelen, zodanig dat we...
Maar dat is goed dat je het tijdig signaleert.
Het is ook nooit ons plan geweest om, voor het nodig was... we zijn niet het type ondernemer die zegt van, we gaan hier vanaf punt nul 8 mensen aannemen.
Ja, ja.
Dat is voor sommige dingen een valabele piste, denk ik, om zo te starten. Maar we zijn eerder het voorzichtige type. Ik denk dat je moet aanwerven als het pijn doet, hè? Zoals nu.
Ja.
Want dit moet nu echt.
Nu doet het pijn.
Ja.
Laatste vraag. Je zei er straks van, het is een gezamenlijke inspanning. Hoop je dan ook boegbeelden zoals een Anouna de Wever als ambassadeur aan boord te krijgen? Of ben je daar eigenlijk allemaal niet mee bezig?
Goh, we zijn niet specifiek bezig om personen of BV's of wat dan ook nu aan boord te krijgen. Ik sluit niet uit dat dat in een bepaalde fase een goed idee is om te doen. Maar eigenlijk op dit moment zijn we heel blij met onze 10 festivals als ambassadeur.
Ja,
wij kunnen, als wij nu in een horecazaak ons ding gaan verkopen, kunnen wij zeggen dat wij een bedrijf zijn die mee is opgericht, of mee gefund is in de eerste fase door 10 festivals. Door Dranouter, door Tomorrowland, door een aantal kleine, maar ook zeer grote festivals. En dat is eigenlijk een heel belangrijk ambassadeurschap voor ons, die ook wel zijn effect niet mist. En die ook een terecht ambassadeurschap is, want wat dat we technisch hebben verwezenlijkt op die festivals is veel moeilijker dan wat je moet doen in een horecazaak. Dus het geeft ons ook de credibiliteit van, als die gasten dat daar hebben gekund, zal dat in een horecazaak ook wel gaan.
Oké. Okay. Ja. Kijk, mijn glas water is leeg. En bij deze kan ik weer een nieuwe TechMike-aflevering afronden. Indien je nog een vraag hebt voor Jeroen over dit boeiende en actuele topic, laat het dan zeker achter in de comments. Geef een like als je de video interessant vond. En subscribe je als je geen enkele meer wil missen. Voor tijd dat ik nog een glas water drink. Bedankt Jeroen om hier aanwezig te zijn.
Dag gedaan.